We gaan lezen 1 Thessalonicenzen 4. Dus die Thessalonicenzen waren de echte Maranatha-gemeente. Heel erg bezig met de toekomst. Heel erg bezig met de terugkomst van de Heer Jezus, dat blijkt wel. Ja, uit de verzen. Ze waren ze allemaal bezig. Had ook heel veel gevolgen voor het dagelijkse leven. Paulus geeft heel veel roem aan hen. Is heel trots op hen. Zegt hen, jullie zijn mijn kroon. En toch staan er dingen in, gebeuren er dingen in het midden van de Thessalonicenzen, waarvan wij nu, 2000 jaar later, zeggen, nou, hoe kan dat? Komen we allemaal op terug. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat zoals u ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, dat u daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen we u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder zijn lichaam van u zijn lichaam weet te bezitten in de heiliging en de eerbaarheid. En niet de hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zodat wij ook u dat van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. Nou, dadelijk lezen we verder. Dat zegt de heer Paulus er blijkbaar niet voor niks. Ze hebben wel een reden gehad. En Paulus beroemt zich heel erg op gezag. Hè, de woorden, vers 2. Ze hebben bevelen gegeven op gezag van de Heer. En ze mogen zich niet overgeven aan ontucht. Je kunt het ook vertalen met hoererijen gewoon. Dus blijkbaar deden ze dat gewoon. Massaal. En daar moeten ze eigenlijk niet over verwonderen. Dat moeten ze niet gek vinden. Want zij komen allemaal uit de Griekse wereld. En het is misschien wel goed om iets uit te leggen over de Griekse manier van denken. De Grieken dachten heel anders dan de Joden over geest en lichaam. En die denken ook heel anders dan wij nu dat doen. We hebben gelukkig het Joods-christelijke manier van denken overgenomen. Maar de Grieken hadden een heel andere manier van denken. De Grieken zeiden, ik ben ziel. En ik zit gevangen in een lichaam. Dat is erg genoeg, zeiden de Grieken. En als ik sterf, en ik ga dus over naar de een of andere gelukzalige toestand, dan gaat mijn ziel, maar mijn lichaam ben ik vanaf. Want mijn lichaam, dat is alleen maar ellende. Dat is alleen maar toestand. En je had twee grote stromingen binnen de Grieken. Je had de Stoïcijnen en de Epicuristen, en allebei als een antwoord op wat moet je nou met het lichaam doen? Wat moet je nou doen met het lichaam? En die Stoïcijnen zeiden allebei, je moet het lichaam wat kort houden. Je moet het lichaam strak houden. Dus gewoon altijd droog brood en water. Dat is het beste. Dan weet je ook niet hoe de dure eten smaakt. Dan denk je ook niet aan grote maaltijden. Want dat doe je toch niet. Gewoon brood en water. Doe gezond. Doe wat sportoefeningen. Dan heb je wat minder last van je lichaam. En we zijn allemaal volwassen onder elkaar. Dus ik zeg het allemaal maar gewoon. En heb je behoefte aan seksualiteit, dan ga je gewoon naar een prostituee. Want je moet het nuchter zien, zeiden de Grieken. Je lichaam, als je lichaam daar behoefte aan heeft, dan doe je dat gewoon. Als je lichaam dorst heeft, dan geef je te drinken. Heeft je lichaam honger, dan geef je te eten. Heeft je lichaam behoefte aan seksualiteit, dan ga je naar een prostituee. Of je neemt een slavin, of je neemt een jongetje. Dat is allemaal toegestaan. Pedofilie was onder de Grieken dus toegestaan gewoon. Dat is geen enkele schande. Alleen zei de Stoïcijnen, doen we met mate. Dus het verhaal gaat rond dat de beroemde Stoïcijnse wijziger Seneca, die had een heel gesprek met de jonge man gehad, dat die jonge man onrustig was, dat die jonge man allemaal druk was. En Seneca zei, ga dan gewoon naar een prostituee. En de volgende dag liep Seneca weer langs. En dan zag die jongen weer naar prostituee gaan. En dan zei hij, ik heb gezegd dat je moet schaken. Niet elke dag. Eén keer in de week is voldoende, zei Seneca. Dat is stoïcijn. Ze houdt onder controle. En die Epicuristen, die waren anders. Daar komt onze hedonisten vandaan. Die zeiden van, kijk, als je nou honger hebt en je hebt trek in lekkers, doe dat gewoon. Doe een uitgebreide maaltijd. En drink gewoon zoveel. Want als je lichaam helemaal voldaan is, dan kun je na die maaltijd en na de prostitueebezoek of slavin gebruiken of een jongetje gebruiken, dan ben je daarna voldaan, dan is je lichaam tot rust gekomen en dan kun je daarna filosoferen. Want daar gaat het om. Het gaat om samen filosoferen, luisteren naar filosofen, samen praten, oefenen in gesprekskunst. En als je lichaam helemaal van alles genoeg gehad heeft, dan kun je daar gaan wijden. Dus prostitutiebezoek, dat was hetzelfde als gewoon een restaurantje. Sterker nog, als je in een restaurantje werkte, was altijd een combinatie. Iedereen die daar in die tijd in een cafeetje of in een restaurant werkte, was tegelijkertijd prostituee. Je betaalde gewoon iets meer voor en dan kon je dat gewoon daar doen. Dus allemaal geen enkel taboe voor de Grieken en de Romeinen. Ook het gebruik van jongetjes was geen enkel taboe. Wat strikt verboden was bij de Romeinen, is homoseksuele relaties. Dat was strikt verboden. Dat is een grote schande. Als je het Romeinse leger toenadering zocht, dan stond daar de doodstraf op. Met het van jou gedacht dat jij homoseksuele toenadering zocht tot een volwassen man, dan was dat echt een vreselijke schande. Maar jongetjes mocht je gebruiken. En bij de Grieken mocht dat wel, homoseksuele relaties. En die tijd leefden deze Thessalonicenzen. En er waren, wat met de opgravingen en andere bronnen gezegd is, in de stad Thessalonica ongeveer zo'n 1000 prostituees. En de meeste van deze prostituees waren in dienst van een tempel. Het Venus-tempel, de Isis-tempel, die waren allemaal de Sol-tempel. Die hadden dus heel veel tempelprostituees. Dus het mes sneed aan twee kanten. Als jij zo'n prostituee bezocht, dan kwam jij via haar wat dichter bij die god. En het geld dat je haar betaalde, ging ook naar de tempel. Dus in feite was het nog een hele goede daad wat je deed. Alleen de vrouwen moesten kuis blijven. En dat had maar één reden, omdat de man dan wel wist dat het zoontje echt, of het kind echt van hem was. En dat het kind zelf ook wist, ik ben echt van mijn vader. Want mijn moeder was kuis. Dat was heel belangrijk, want als dat niet zeker was, als het niet duidelijk was, als er vragen over waren van wie de vader was, dan kon hij altijd op elk moment zijn erfenis kwijtraken en zijn naam kwijtraken, dat er niets zeker is in het leven. Daarom moest een vrouw kuis zijn. Nou, in die tijd leefde men dus in Thessalonica. En zo, ze leefden, en die tijd kwamen die mensen tot geloof in die stad. En die zagen daar dus geen enkele been in om daar gewoon door te gaan. Daar hadden ze geen enkele moeite mee. Dus daar zag ze niets verkeerds in. Om tegen hen te zeggen, je moet gewoon daarmee stoppen wat Paulus hier zegt. In feite zegt Paulus, je mag alleen met je eigen vrouw. Ja, dat was iets, dat vond me zo onlogisch, zo raar, zo moeilijk, zo gek. Zo tegen alles wat ze gewoon geleerd hadden, gewoon wat normaal was. Dat was een enorme revolutie voor hen. En het blijkt dus dat deze gemeente, want Paulus zegt dat natuurlijk niet voor niks. Paulus zegt dit met een reden. Dat deze gemeente die ze erg bekeerd had, en die erg bezig was met broederliefde, het verkondigen van de Heer Jezus, en die erg zelfs een hele goede naam had in de omgeving. Van Paulus zegt, jullie zijn mijn kroon, jullie zijn mijn trots. Deze Maranatha gemeente, gewoon niet doorging. Het geeft je wel te denken, hè. Het geeft je wel te denken hoe blind je kunt zijn. Het geeft je ook te denken hoe blind je kunt zijn voor je eigen falen, voor je eigen tekortkomingen. Het geeft je ook wel aan dat inderdaad het heel goed mogelijk is dat je heel veel samenkomt in gebeden, heel veel bezig bent met de Jezus, terugkomen. En dat je tegelijkertijd nog heel veel dingen toelaat in je leven van jij denkt van ja, dat moet toch kunnen. Waarvan eigenlijk de Heere God zegt dat het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dat kan dus blijkbaar. Hè? Wij mensen zijn daartoe in staat. Hè? deze Thessalonicenzen waar er ook toe staat. We moeten wel tot hun verdediging gewoon zeggen dat voor hun wel een hele, hele ommekeer was om anders te gaan denken. En het moet voor deze mannen, met name gaat het om de mannen, want de vrouwen moesten dus kuis zijn, omdat ik net al zei, de kinderen. Het moet voor deze mannen wel een enorme offer geweest zijn en een enorme onderslag om anders te gaan denken. Ik heb het verhaal gehoord van een kerkstichter in de Antillen, geloof ik. Ik geloof Antillen of Curaçao. Er was daar een gedeelte gekomen waar nooit iets geweest was. En mensen kwamen tot bekering. En die mensen kwamen echt tot bekering. En die zendeling zei, dan moeten we ook echt nu alle afgoden dingetjes wegdoen. Nou, dat deed men ook, alle afgoden dingen weg. En eigenlijk zei die zendeling, maar dan moeten we ook stoppen met overspel. Nu alleen je eigen vrouw. En dan zei die man, ja, maar dan ben ik geen man meer. Dan ben ik geen man meer. Hoe kan God dat van me vragen? Dan ben ik een spot voor alle andere mannen. Alle andere mannen lachen me uit. Dan blijf ik mannelijkheid dan. En dan haakt het een heleboel echt af. Er zijn een heleboel van, ja, maar dit offer wil ik niet brengen. Het is blijkbaar toch wel heel erg in die cultuur geweest om zo te zijn. En Paulus zegt dus van deze mensen, zo nog eens een keertje, we vragen u en we roepen u in de Heer Jezus, dus nog ineens persoonlijk, hè, dus let op hoe zwaar hij dat aanzet, in de Heer Jezus, zodat u voor ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, dus niet ons behagen, of je omgeving behagen, of jezelf behagen, maar God behagen, zodat u nog meer overvloedig wordt. Want waar gaat het? U weet welke bevelen wij u gegeven hebben. Bevelen op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En het woord heiliging heeft hier dan ook twee betekenissen. Zoals het woord je heiliging ook twee betekenissen heeft. Enerzijds, je bent apart gezet omdat je gelooft. Op het moment dat je tot geloof komt, ben je apart gezet, heilige. Geheiligd betekent dat je apart wordt gezet. En het heeft ook de betekenis van dat je je leven heiligt. Leviticus 20, wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere God. Wordt gezegd tot gelovigen. Meerdere plaatsen staat dat wij ons moeten heiligen. Dus het is enerzijds is het een positie, jullie zijn apart gezet, zegt Paulus. Maar jullie moeten ook daaraan werken. En in dit geval natuurlijk ook echt heel letterlijk. Als zij inderdaad zich zouden onttrekken van prostitutiebezoek en al dit soort dingen, dan zouden zij zichzelf inderdaad apart zetten in de maatschappij. Want onderschat dat niet. Het was dus heel normaal als je dus als groep kleermakers of leerlooiers of wapensmeden of medicijnmakers bij elkaar kwam om prijsafspraken te maken, gezamenlijke inkopen te doen. Dus dat gewoon heel verstandig werd er gehandeld. Maar dat gebeurde meestal in de tempel. En werd afgesloten met tempelprostituees. Dat hoorde gewoon, dat wist ook iedereen. En als jij dan zegt als christen, ja, maar ik wil er niet aan meedoen, ik doe het niet meer, ja, dan zet je jezelf wel heel erg apart. Het was wel heel erg zichtbaar ook voor iedereen. Dus het is ook wel heel moeilijk voor deze mensen geweest. Toch denk ik deze mensen gedaan hebben. Want in de tweede Thessalonicenzenbrief vind je nauwelijks meer melding van. Dit is de wil van God. Dus Paulus koppelt het ook niet van dit is mijn wil. Echt heel duidelijk zegt hij. Wat dubbel eigenlijk gezag van de Heer Jezus. Wil van God. En hij komt daar steeds op terug. U onthoudt van de ontucht. En dat in ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Zijn lichaam. Ik lees nou gezien de Statenvertaling voor. Dat is ook prima. Dat is ook mijn favoriete. Mijn fijnste vertaling. Vroeger stond er altijd vat. En dan kun je op twee manieren kun je dat vertalen. Dan kun je denken, wat betekent vat? Dat betekent dat jouw vrouw bezitten. Zo zou het kunnen uitleggen. Of jouw lichaam bezitten. En gezien de Statenvertaling heeft er denk terecht voor gekozen om het te vertalen met lichaam. Dus je moest je eigen lichaam bezitten. Nou, daar heb je dus al. Dus een heel on-Grieks denken. En als je dat weet, dan ga je, valt er pas op hoe vaak Paulus de nadruk legt op lichaam. Lees maar eens 1 Korinthe 15. Onze lichamen worden opgewekt. Terwijl de Grieken zeggen, alsjeblieft, de lichaam, daar zijn we eindelijk vanaf. Hij zegt, je lichaam moet je bezitten in eerbaarheid. Paulus zegt dus, tegenovergestelde wat de Grieken zeiden. De Grieken zeiden, ik ben ziel en ik kan filosoferen. En slaven hebben geen ziel. En buitenlanders hebben ook geen ziel, zeiden de Grieken. En de vrouwen hebben een mindere ziel, zo dachten de Grieken. En het lichaam is onbelangrijk. Als we dat vanaf zijn, is het prima. Paulus zegt, nee, het lichaam doet er dus wel toe. Jij bent gewoon ook dat lichaam. Dat ben jij gewoon. Het doet er dus wel toe wat jij doet met dat lichaam. En dat is een Joods denken, wat we dus in het Oude Testament vinden. En wat een christelijk denken geworden is. En wat wij dus heel normaal vinden. Hè? Wij vinden het Griekse denken weer heel gek. Maar dat was wel het denken van die tijd. Kun je nagaan wat voor invloed het christendom door de eeuwen heen gehad heeft. Toch? Dat wij dus in Europa dat hele Joodse christelijke denken voor een heel groot gedeelte overgenomen hebben. En dat je dat denken ook helemaal niet vindt in landen als Japan of India. Of wel bijvoorbeeld in de moslimwereld. Dan vind je dat heel veel Joden toch heel veel invloeden, omdat de Koran heel veel invloed heeft overgenomen uit Joods christendom. Maar een andere, waar het geven alle is, dan vind je het helemaal niet. Gewoon. Onze denken is toch heel erg beïnvloed door Joodse christelijke cultuur. Laten we dankbaar om zijn. Daarom kunnen we bepaalde dingen niet begrijpen. Niet begrijpen dat Thessalonicens er gewoon in doorgingen, terwijl ze ontzettend bezig waren met de komst van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus is hier gewoon heel nadrukkelijk, Paulus is heel nadrukkelijk in. Je eigen lichaam weet te bezitten in heiliging, dus weer afzondering, ook praktiserend, en eerbaarheid. En niet een hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Er ligt een heel nadruk op. Al die anderen zijn heidenen. En dat is eigenlijk een Joods woord. Wat de Joden vroeger gebruikten voor niet-Joden. De goyim. Hij gebruikt het woord dat voor geboortje gebruikt. De goyim, de niet-Joden. Maar hij heeft meegenomen, dat woord. En geeft een andere betekenis aan. Niet-christenen. Dat zegt hij, ja, niet christenen. Dat zijn, op een andere plaats bedoelt hij wel echte volken. Maar zoals hier bedoelt hij de volken die niet die God kennen zoals wij die kennen. Dat noemt hij op dit moment de heidenen. De heidenen die God niet kennen. Hij zegt, als je blijft zoals hen, dan blijf jij gewoon je gedragen als iemand die God niet kent. Zo gedraag jij je dan. En het tweede punt is, laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Over zijn heen lopen, dat kan je zo vertalen, dat kan je op een andere manier vertalen. De vorige keer is er gezegd, van, je mag eigenlijk sommige mensen het lastig vinden om na te denken over vertalingen. Maar toch is het wel zo, hoe meer je studeert, hoe meer je ziet, hoe meer je gewoon ziet dat het heel moeilijk is om een Nieuwe Testament Grieks te vertalen. Het is altijd een beetje uitleg gewoon. Heel vertalingen gaan uit van, ja, wat zou er bedoeld zijn? En vertalen op die manier gewoon. Er zijn heel veel woorden, je kunt een heleboel verschillende manieren vertalen. Neem bijvoorbeeld het woordje wijzen. Dat is één woord, maar er worden verschillende manieren vertaald. Wij zeggen de wijzen uit het oosten. En wij zeggen Simon de tovenaar. Maar hetzelfde woord. Precies zo. Er zijn heel veel woorden in het Nieuwe Testament. Die vertalen wij op een bepaalde manier omdat we zo gewend zijn. Omdat we denken dat het de uitleg is. Maar vertaling is altijd een beetje interpretatie. Als je echt verder wil gaan naar Bijbelstudie, dan moet je ook of Grieks kennen, wat ik niet ken. Of boeken lezen van mensen die wel Grieks kennen. Want dan zie je gewoon dat vertaling altijd een beetje interpretatie is. Je veracht niet een wie je. Daarom wie dit veracht niet een mens, maar God ook die zijn Heilige Geest heeft gegeven. Even kijken. Nee, ander vers. Vers 6. Dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die zaak, kan je ook vertalen. Of over zijn broeder heen loopt, of een bedrieg in deze zaak. Helemaal duidelijk is er niet precies wat er bedoeld wordt, maar als je de context leest, dan lijkt het alsof Paulus zegt, ja, het is ook nog eens een keertje zo. Los van dat het Gods wil is, los daarvan, als jij overspel pleegt met iemands vrouw, dan loop jij over een man heen en je bedriegt die man en je doet die man onrecht. Niet alleen dat jij dus dwars tegen de wil van God ingaat. Jij kwetst ook duidelijk jouw broer. Je kwetst duidelijk ook mensen. Je doet je broer onrecht aan. Want de Heer is een wreker van het alles, zoals we ook tevoren gezegd en bezworen hebben. Blijkbaar heeft hij er eerder over gehad. Als je een stukje leest, blijkt wel dat Paulus het heel erg aanzet, met hele sterke woorden, en ook zegt, ik heb het er eerder over gehad. Hè? Het was ook niet nieuws. Dus had het blijkbaar wel gezegd tegen Thessalonicenzen. Maar blijkbaar was het op een of andere manier niet helemaal doorgedrongen. Hij zegt, wat denkt erom, zegt hij, de Heer is een wreker van dit alles. Het is niet zonder gevolgen als je doorgaat. Nou ja, wat is de Heer een wreker van dat alles? Wat houdt dat in? Misschien een praktische dingen. Dat het wel ten koste gaat van je eigen huwelijk. Dat kan het ook heel goed. Dat je vrouw geen enkel respect meer voor jou heeft. Dat je relatie naar de Filistijnen gaat. Dat is een gevolg. Geslachtsziektes waren in die tijd nog niet bekend. Die kwamen de eeuw hierna kwamen geslachtsziektes pas in Italië en Griekenland. Maar nu is het natuurlijk wel. Hè? Plus de vreselijke aids natuurlijk. Dat zijn gevolgen natuurlijk. Gevolg wat hij hier ook zegt is dat je relatie met je broeders kapot gaat. Want als je overspel pleegt met iemand, dan doe je hem onrecht aan. Dat gaat zo heel erg ten koste van hoe kun je s'avonds zondags met elkaar het avondmaal gaan. Ja, dat is natuurlijk wel heftig natuurlijk. En hij zegt uiteindelijk komt hij jou wel tegen. Uiteindelijk heeft hij het gevolgen gewoon. Als jij dit doorgaat op deze manier. De Heer is een wreker. Hij zegt welke manier, dat zal misschien verschillen van geval tot geval. Maar het gaat niet zonder gevolgen als jullie doorgaan. Hij zegt, ik heb je al van tevoren gezegd en zelfs bezworen staat er. Blijkbaar waren allemaal zulke heftige woorden. Blijkbaar was ook zulke heftige woorden nodig. En blijkbaar was het ook niet voor het eerst dat hij het zegt. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, nog een versterking, wie dit verwerpt, wat ik nou gezegd heb. Verwerp niet een mens, dus het is niet zo dat je mij verwerpt, zegt Paulus. Dat kon ze natuurlijk doen, hè. Want Paulus was Jood, dat wist ook iedereen, dat is geen geheim. Thessalonicenzen waren Grieken. En de Grieken hadden heel goed kunnen zeggen, ja, nou ja, typisch een Jood. Typisch een Jood. Joden zijn zo raar. Die hebben zo'n raar idee over seksualiteit. Die doen zo apart, die zijn zo inkennig. Die doen ze moeilijk over, typisch een Jood. Dat hadden ze kunnen zeggen. Maar Paulus denkt erom, als je het verwerpt, je verwerpt mij niet, maar je verwerpt God. Die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. Die ook echt de Heilige Geest in jou gegeven heeft. Die verwerp jij, zegt Paulus. Daar heb je mee te maken. Heftig allemaal, hè? Toch vind ik het ook wel een beetje... Kijk, wij leven nu natuurlijk een heel andere cultuur. Dus we weten natuurlijk allemaal, iedereen weet van ons dat voor geen meter deugd als je nog prostitueert, dat weten we allemaal. Hè? En dat allemaal gevoelsmatig weten we ook wel, dat overspel allemaal helemaal fout is. Toch beangst het mij wel een klein beetje. Als je denkt van deze mensen waren zo positief, hè, dat hebben we toch gezien in hoofdstuk 1. Zulke positieve mensen, Paulus zegt, jullie zijn mijn kroon, jullie zijn mijn trots. Deze mensen waren zo bezig met de komst van de Heer. Een echte Maranatha-gemeente. En toch was dit in hun midden. Zonder, het was zwaarder voor gewaarschuwd. Het was hun gezegd. En toch was het het. Dus het kan dus met ons mensen. Wij mensen zijn er toen in staat gewoon. Wij mensen zijn blijkbaar in staat om dit allemaal zo te doen. En misschien doen wij niet de dingen die zij doen, omdat het ook in onze cultuur, in onze genen helemaal zit van ja, dat doe je niet. En doe je het wel, dan is het een vreselijk iets. Want wij zijn eigenlijk, ja, ik mag niet te veel zeggen. Maar misschien zijn we in West-Europa een beetje doorgeslagen. Want alles wat met seksualiteit te maken heeft, is bij ons de grootst mogelijke zonde dat er is. Hè? Ik denk wel dat je kunt je hele leven verschrikkelijk onvriendelijk zijn. Ongastvrij zijn. geen cent aan een ander geven. Nooit iets positiefs bijdragen aan de kerk. En je kan gewoon blijven zitten tot het einde toe. Niemand die er wat van zegt. Eén keertje overspel en je hangt. Dat is de andere kant. Het lijkt wel alsof het enige is wat bij ons onvergeeflijk is. We slaan een klein beetje door aan de andere kant, denk ik bij mezelf. Ik denk andere dingen zijn even erg. Want we zijn zo erop gefixeerd dat daarin niet mag gaan. Maar wat voor dingen zouden bij ons bijvoorbeeld zijn? Nou, bijvoorbeeld, ik weet het niet. Ik weet wel dat ze in het Oude Testament, in die cultuur, verschrikkelijk gastvrij waren. Enorm gastvrij. Er waren nauwelijks hotels. Die waren er nauwelijks. Want als die reisden, die broeder Paulus reisde, en die sliepen bij mensen. We lezen ook van, die heeft die ontvangen, die heeft die ontvangen. Het was heel gastvrij. Ook in de cultuur nu. Dus een van de dingen die Nederlanders, die buitenlanders moeten leren, hè? Buitenlanders moeten leren als ze een cursus over Nederlanders krijgen, is dit een van de voorbeelden. Als een Nederlander zegt, oh het is 5 uur, we gaan bijna eten, betekent dat jij moet oppoepelen. Ja, dat vinden die mensen onbegrijpelijk. Want als ze 2 aardappelen hebben, dan delen ze die aardappelen gewoon. Niemand zegt daar tegen gasten, het is tijd om te eten, jij moet weg. Nee, het is tijd om te eten, wij gaan eten. Dat is voor die cultuur is heel andere dingen. Dus misschien hebben wij ook wel hele blinde vlekken gewoon in. Gebrek aan gastvrijheid en dat soort dingen. Gebrek aan soepelheid, weet ik veel. Waar wij blind voor zijn, je weet het niet, hè. Het is maar een idee. Maar het maakt wel een beetje aan het schrikken als dit onder christenen zo heftig kan zijn. Wat nu de broederliefde betreft, vers 9, hebt u niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Hij zegt, God leert je dat wel. God zegt het, brengt het wel in je hart. Gek is dat, dat Paulus toch ook weer zoveel vertrouwen in hen heeft. Hè? Paulus rekent hun niet af. Hoe zouden wij zijn? Hoe zouden wij zeggen, met zo'n gemeente, die gewoon hierin doorgaat. Zoals het al gezegd is en onderwezen is en bezworen is. En daar gewoon in door. Misschien zouden wij zeggen, nou hopeloos, sorry. Dat jullie er niks mee te maken hebben. Jullie zijn door en door verdorven. Jullie zijn een schande voor het christendom. En toch zegt Paulus, jullie zijn mijn trots. Jullie zijn mijn kroon. En ik hoef niks te zeggen over de broederliefde. Want dat doen jullie allemaal. God heeft dat in je hart gelegd. Apart, hè? Dat is toch ook mooi eigenlijk, hè? Paulus geeft niet zo heel gauw op. Het enige keer dat hij wel heel, ja, menselijk gesproken heel boos was, en dat hij wel een gemeente afschrijft, was de gemeente van Galaten. En de Galaten vind je dit soort dingen niet. Maar de Galaten vind je dat mensen de wet moeten gebruiken om tot God te komen. Die zeggen duidelijk, Galaten zeiden ze, tot geloof komen is één ding. Maar als je niet laat besnijden en niet de wet houdt en niet de sabbat houdt, dan ben je alsnog verloren. Dat is de enige keer dat Paulus echt zegt, echt boos is, geen complimenten heeft, geen positieve dingen te zeggen heeft. Echt alleen maar heel hard en heel rechtstreeks tot hem schrijft, omdat zij het hele werk van de Heer Jezus gewoon onderuit halen. Gek eigenlijk, hè? Denken wij ook zo? Dus zouden wij ook zeggen van een gemeente waarvan er gewoon geleerd wordt, geloof niet voldoende, je moet ook de wet houden, is erger dan een gemeente waar heel veel mensen nog een postfeest bezoeken? Ja, Paulus dacht zo dus, hè? Dus het is heel moeilijk om voor die mensen om een hele denken te laten vormen naar het denken van Paulus. En dat is voor ons eigenlijk ook altijd moeilijk. Want wij hebben maar half door hoe bepaald wij worden door de maatschappij om ons heen. Want net ben ik er makkelijk overheen gegaan. Deze Thessalonicenzen, omdat ze dus nieuw gingen staan, stonden ze dus helemaal alleen in de maatschappij. Met hun meningen. Ze waren een beetje het hele volk, zei jullie zijn een beetje van lotje getikt als jullie zo achterlijk doen. Ja, en ons dan? En ons denken over samenwonen en homoseksualiteit praktiserend. Niet over de mens, maar over de praktijk. En over abortus en over andere dingen. Zijn wij hier nog helemaal een eigen standpunt in deze maatschappij? Of zijn we zoals sommige kerken dat ze gewoon zeggen, ja nee, maar dat is niet meer van deze tijd. We moeten meegaan met de wereld. We moeten gewoon ook het niet meer te handhaven, een bepaald idee. Je moet gewoon allemaal dingen toelaten. Je moet allemaal heel dingen normaal vinden. Wat is het? Deze mensen worden opgeroepen om pal te staan voor de waarheid, omdat ze met God te maken hebben. En daar tot isolement te komen. En een heleboel kerken zeggen, nee, we moeten deel van de wereld zijn. En helemaal meegaan met de wereld. En dezelfde waarden en normen nemen als de wereld. Plus dan een christelijk sausje. Het is allemaal best ingewikkeld. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Vers 10. Want u doet het ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. We roepen u echt op toe, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals u bevolen hebben. Dus hij zegt, Paulus, hou je rustig. Hou je rustig. Maak niet te druk. Vertaald in de context gezien, oké, zegt Paulus, goed, dus jullie gaan niet meer naar die tempels toe. En jullie gaan niet meer naar post 2 toe. Jullie plegen geen overspel meer. Je laat je slavin met rust. Je laat jongetjes met rust. Maar hou je verder rustig. Dat wil niet zeggen dat je de straten moet gaan. En moet de keer moet gaan tegen iedereen. Je hoeft niet te posten bij een bordeel enzovoort. We hebben het natuurlijk wel over een heel klein groepje christenen. In een hele grote stad Thessalonica. Een heel klein kwetsbaar groepje zonder bescherming van de overheid. Maar Paulus zegt, hou je rustig. Stil, hou het voor je. Zoals je nu tegen de christenen in Iran moet zeggen, ga alsjeblieft niet die straat op met folders over de Jezus, want je wordt gewoon gedood. En tegen de Koptische christenen in Egypte, hou alsjeblieft een beetje rustig, want je hebt geen bescherming van de overheid. De vraag is natuurlijk, als je wel bescherming van de overheid hebt, en je bent een veel groter deel van het land, of je dan ook je rustig moet houden. Of je dan ook moet zeggen, ik hou mijn mond dicht, ik ben stil enzovoort. Dat is natuurlijk de vraag. Eigenlijk geeft de Bijbel daar geen antwoord op. Want komt er de Bijbel niet voor? De Nieuwe Testamentische gemeentes, maar allemaal heel klein en heel kwetsbaar. Maar Paulus zegt, stil, hou je rustig. En je weet gewoon, hij moest al Thessalonica ontvluchten. Hij zegt dat de nauwe nood de dood ontsnapt. Hij zegt, als je een grote mond op gaat zetten, je gaat posten, word je gewoon afgemaakt. Je wordt gewoon gedood. Dus blijf kalm, blijf stil. Zo zie je, hè, dat ik heb er altijd een beetje kriebels van. Als mensen de Bijbel uitleggen en ze zeggen van het is plaats en tijd gebonden. Dat is in zekere zin, is het wel goed om te weten wat voor plaats en welke tijd het is. Want dan kunnen we echt begrijpen wat de Bijbel zegt. En dan kun je ook begrijpen dat Paulus tegen zo'n klein kwetsbaar groepje in een grote stad zegt, wees rustig, hou je stil. Maar misschien tegen ons, die wel gewoon bescherming van de overheid hebben, misschien zou je zeggen, hou je niet stil. Zoals Saskia gewoon in jouw groepen staan bij een abortuskliniek en andere mensen de politiek in gaan, andere mensen iets anders zeggen. Het is een andere situatie. Het is altijd goed om te weten. En dan moet je altijd voorzichtig zijn om dat te zeggen, want heel veel mensen maken er misbruik van. Die zeggen, ja, dat was alleen maar plaats en tijd gebonden. Maar het is wel goed om te weten wat de situatie is, wat Paulus bedoelt. Deze mensen moesten zich rustig houden. En er een eer in stellen, hun eigen zaken te behartigen. Hij zegt, bemoei je nou niet met een ander. Stel je nou eens een eer in je eigen zaken te behartigen. Dat is ook zoiets, hè. In Filippenzen vinden we ook zo'n uitdrukking. Werkt uw eigen behoudenis uit met vrezen en beven. Bemoei je niet zo met de behoudenis van een ander. En met name mensen die net ergens achterkomen. Met name mensen die net ergens gewoon iets uitgevonden hebben. Kunnen zo'n dode neiging hebben om iedereen zo de nadruk te leggen, weet je wel. Ze zeggen ook geen fanatiekere mensen tegen roken dan ex-rokers. Dat is ook zo, toch? Vooral ex-rokers. Ze kunnen zo fanatiek tegen roken zijn. Is toch zo? En dit ook zo, hè? Als je zeker net tot inkeer gekomen bent, kunnen sommigen zo fanatiek zich met anderen bemoeien. Paulus zegt, doe rustig en bemoei je ook eens gewoon met je eigen zaken. Niet alleen met de wereld, maar ook in een broederschap. Bemoei je gewoon met je eigen zaken. En werk met je eigen handen, zegt Paulus. Werk met je eigen handen. Tweede brief komt er nog op terug. Blijkbaar deden heel veel mensen dat niet. En als we reconstrueren, dan blijkt het dat heel veel mensen zijn: oh, de Heer komt zo terug. De Heer komt zo terug. Dan ga ik mijn tijd ook niet verspillen aan werken. Ik ken ook mensen die zeggen: ja, maar de Heer komt zo terug. Dan ga ik er geen verzekering afsluiten. Geen levensverzekering of geen begrafenisverzekering. Of ik ga sowieso geen verzekering afsluiten. De Heer komt terug. Of ik ga toch geen huis kopen of wat dan ook. Dus dat is toch onzin. De Heer komt zo terug. Ik ken ook jonge mensen die zeggen: ik ga toch niet meer studeren. Over 5 jaar ben ik dus klaar met de studie. Misschien komt de Heer gewoon morgen terug. En deze mensen zeiden: ik ga toch niet werken. Er zijn genoeg rijke mensen in ons midden, zeiden ze. Er waren blijkbaar in Thessalonica ook rijken, hè. En dat paste in hun systeem ook. Dat paste in die wereld ook. Dat als jij je onder de bescherming van een rijke stelde, dat die rijken dan jou gewoon betaalden. Jij was cliëntele van die rijken. Dat zat ook in het Griekse systeem. Dus er waren blijkbaar heel veel mensen die zeggen van: nee, we hebben een paar rijke mensen in ons midden, in onze gemeente. We kunnen makkelijk alles leiden. Ik stop met werken. Paulus zegt: werk met je eigen handen. De tweede Thessalonicenzenbrief gaat nog verder. Hij zegt: wie niet werken wil, hij zegt niet wie niet werken kan, maar hij zegt: wie niet werken wil, zal niet eten. Zo ver gaat hij daar, zeg. Werk met je eigen handen, zoals u bevolen hebben, omdat u op gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die er buiten staan en niets nodig hebt. Niet afhankelijk zijn van een ander. Zorg ervoor dat je gewoon werkt en dat je gewoon je eigen onderhoud voorziet. Dat deed Paulus ook. Hij maakte zelf tenten. Dat was er, en toch kreeg hij ook wel giften die hij deels voor zichzelf gebruikte en deels voor de armen in Jeruzalem. Dus hij kreeg ook giften. En dan, voor sommigen nam hij dat aan. En voor anderen nam hij dat niet aan, om bepaalde redenen. Maar hij probeerde toch ook gewoon zelf zijn eigen manier te voorzien. Dat is wel wat, hè? Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Dus wat was als we reconstrueren de situatie daar? Ze hadden gehoord dat Paulus, dat de Heer Jezus terug zou komen. Dat hadden ze gehoord. En daar waren ze zo vol van, dat zij er enorm naar uitkeken. Dat ze er heel erg mee bezig waren. Dat sommigen zeiden van: nou, dan stop ik ook met werken, want het is niet nodig. Ik kan op ieder moment terugkomen. Ze waren er helemaal vol van. Ze waren ook zo vol van dat ze misschien ook zeiden: nou, dan moeten we ook met iedereen bemoeien, want iedereen moet gewaarschuwd worden enzovoort. Tijd is maar kort, we moeten alles van alles. Weet ik veel wat zo anders. Maar ze waren ook heel erg bezorgd over de mensen die gestorven waren. Wat dan met hen? Als er Jezus komt, hoe zit het dan met hen? Wanneer staan zij dan op? Staan ze überhaupt wel op? Hoe zit het eigenlijk? Daar was heel veel zorg over. En in de tweede brief blijkt ook nog dat ze denken van: leef ik al in de tijd van de verdrukking? Daar waren ze ook nog zorg over. Er was heel veel verkeerde gedachten die ze hadden. Maar blijkbaar, dat is een hele les die we moeten leren, was het wel zo dat de eerste generatie christenen, we hebben nou de eerste generatie christenen, echt de Heer Jezus dagelijks verwachten. Kennis hadden van een antichrist die zou komen als zij weg zouden zijn. Kennis hadden van oordelen die over aarde zouden komen. Maar de Heer Jezus echt verwachten. Het is heel gek dat die verwachting in de loop der eeuwen helemaal is verdwenen. En dus met meerdere omstandigheden te maken. Deze eerste christenen waren toch een heel klein groepje. Sommigen uit de Joden, de meeste uit de heidenen. Die dus eigenlijk ook tegenstand van de Joden kregen. En die een toekomst, heel dat toekomstbeeld hadden, toekomstverwachting hadden. We lezen dat ook in de oudste geschriften die er waren, ze verwachten echt het vrederijk. Het duizendjarige rijk van Johannes, dat verwachten ze allemaal. Ze hadden heel duidelijk verwachting op de komst van de Heer. En dat is op een gegeven moment is het allemaal verdwenen. En het is allemaal verdwenen door de meest invloedrijke kerkleraar die we ooit gehad hebben, Augustinus. Augustinus zei, als we nu kijken, Augustinus leefde in de tijd van de christelijke keizers. Augustinus zei, we leven eigenlijk nu in het vrederijk. Dit is het vrederijk. Het Romeinse Rijk is christelijk geworden. We hebben christelijke keizers. En onze christelijke mensen gaan naar niet-christelijke landen, zoals Ierland en Friesland en Gallië en alle andere landen, dat evangelie te verkondigen. Wij leven in het vrederijk. En Augustinus zei, wij zijn het ware Israël. Wij zijn Israël. En Augustinus zei ook, eigenlijk alles wat in het Oude Testament gezegd wordt, dat geldt nog steeds, want wij zijn eigenlijk, en dat heb ik deze week nog Eusebius gelezen, die in de tijd van keizer Constantijn leefde. Eusebius zegt ook, eigenlijk waren Abraham en David, waren allemaal eigenlijk christenen. Ze heten nog niet zo, maar waren precies hetzelfde als wij, wat voor hun gold, dat geldt voor ons ook. En die hele idee van we zijn iets nieuws, nieuwe gemeente, helemaal verdwenen. Dat is een hele, logische voortzetting wat er nu gebeurt. Vanaf Abraham en Mozes. Het hele beeld van Israël, de toekomst van Israël is verdwenen. Want Israël was geen Israël meer, wij waren Israël. Het toekomstbeeld van het vrederijk wordt verdwenen, want we leven nu in het vrederijk. En eigenlijk het hele beeld van de Jezus komt, is helemaal verdwenen. En dat vind je dus eigenlijk pas vanaf de 4e eeuw. 300 zoveel begon dat toen keizer Constantijn keizer werd. En iedereen ging veranderen. En het heeft eeuwen geduurd. Zo'n beetje de 19e eeuw. Begin 19e eeuw. Toen een heleboel bijbelleraren weer zeiden. Kijk, dit staat er toch. Dit staat er. En toen zeiden een heleboel mensen. Ja, maar dat is nieuw lichterij. Dat is nieuws. Dat kan toch niet zo zijn dat dat dan plotseling wat nieuws ontdekt wordt. Maar eigenlijk is het oude waarheid die weer onder het stof komt. En het is gelukkig nu dat een heleboel kerken, ook gevestigde kerken, dat er weer geleerd wordt. Dat de Heer terugkomt. Want als wij geloven dat de Heer Jezus gestorven is. Ik moet even teruggaan trouwens. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Dat is ook mooi, hè? Paulus zegt, ik wil niet dat je onwetend bent. Dat wil ik niet. Dat jullie dit soort dingen niet weten. God wil ook niet onwetend zijn. Omdat jullie bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Tuurlijk zijn we bedroefd als we iemand verliezen. Tuurlijk. Tuurlijk is er gewoon verdriet om een begrafenis. Ook om een christelijke begrafenis. Natuurlijk zijn wij bedroefd. Alleen je bent wel anders bedroefd. Je bent wel bedroefd omdat je iemand mist. Maar je denkt wel van, ik zal hem wel een keer terugzien. We hebben hoop. We zullen elkaar terugzien in de hemel. Dat is wel een ander soort bedroefdheid. Dat is niet de bedroefdheid van iemand die zegt, het is nu afgelopen. Ik zal de ander nooit meer zien. Dat is iets anders. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen in hem. Twee woorden, hè? Gestorven en ontslapen. De Heer Jezus gestorven, wij zijn ontslapen. Twee woorden. En waarom? Sterven is het loon van de zonde. Het loon van de zonde is de dood, staat er in de schrift. De Heer Jezus heeft het loon van de zonde gekregen. Onze zonde. Hij is gestorven. En omdat hij het loon van onze zonde gedragen heeft, sterven wij niet meer. De Jezus zegt ook, wie in mij gelooft, zal niet meer sterven. En ook als is hij gestorven, hij zal leven. Wij ontslapen. Ontslapen betekent gewoon dat je slaapt en weer wakker wordt. Sterven betekent dat je van God afgezonderd bent, als gevolg van de zonde. Ontslapen betekent dat er een tussenperiode is. En niet in zielenslaap, zoals de 7e dag-advertenten dat leren. En zoals die overgetuigen dat leren. Nee, gewoon een periode waarin jouw lichaam slaapt. Maar jouw ziel, jouw lichaam slaapt. We begraven het lichaam. Maar op het moment van ons sterven, zeg ik toch maar even sterven, gaat onze ziel naar de hemel. Paulus zegt, ik verlang ernaar met Christus te zijn. En hij zegt ook, op andere plaatsen zien we ook in de nieuwe openbaringen, het altaar waar de zielen van de gestorven ontslapen zijn, de zielen van de martelaren. Dus als iemand sterft, gaat zijn ziel naar de hemel, dan is hij bij de Heer Jezus. Op het moment dat hij zijn ogen dicht doet, doet zijn ziel de ogen open en ziet de Heer Jezus, maar zijn lichaam begraven wij. En als de Heer Jezus terugkomt, worden ziel en lichaam herenigd. En is dat een nieuwe situatie in de hemel. Kunnen wij dat helemaal snappen? Nee, dat gaat een beetje boven ons verstand. Dus je moet niet al te moeilijke vragen stellen, want dan loop je vast gewoon. Het is gewoon iets wat de Heer Jezus zegt gewoon. Niet vergeten, een heleboel van dat soort dingen zijn ook boven ons verstand gewoon. Daar kunnen we geen grip op krijgen. Maar de schrift leert het zo. Wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Nou is natuurlijk de vraag, wie zijn allemaal in Jezus ontslapen? Dat is wel een vraag geweest van uitleggers. Zijn het alleen de mensen uit het Nieuwe Testament, of zijn het ook de mensen uit het Oude Testament, Abraham, David en Mozes? Nou, sommige hele grote bijbelleraren, die dikke boeken geschreven hebben, diepgelovige mensen, die zeggen, degene die in Jezus ontslapen zijn, geldt voor iedereen die gelooft. Dus ook een Abraham, hè, die zijn dag gezien heeft en zich verheugde. Ook een Mozes die zich verheugde. Al dat soort mensen, Jeremia en alle gelovigen. Andere mensen zeggen, nee, in Jezus is een term die in het Nieuwe Testament voorkomt, dus puur voor de gemeente. En de Oud-Testamentische gelovigen worden opgewekt aan het einde van de verdrukking, samen met de martelaar. En er zijn ook hele gelovige mensen die grote dikke boeken geschreven hebben en goede argumenten daarvoor hebben. Dus wie zijn wij om dan te zeggen, nou het is het een of het ander. Ja, dat weten wij niet. In feite gaat ook ons niks aan. Wij horen in ieder geval bij de gemeente. En de rest moet dan God overlaten. Maar of nou ook de oude mensen gelovigen dan opstaan of pas aan het einde van de verdrukking, dat weet ik ook niet. Ik vind dat zoveel grote leraar en van mening verschillen, dan zou het wel gek zijn. Als wij hier in Dongerspijk zeggen, nou zo is het. Dat zou een beetje typisch zijn, hè? Ja, toch? We moeten een beetje nuchter zijn, hè? Want dit zeggen wij met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven, Paulus rekende zichzelf er ook toe. Paulus dacht ook, is daarom Paulus ongeloofwaardig? Want hij rekende er dus toe dat hij zou overblijven. Daar rekende hij op. Is Paulus daardoor ongeloofwaardig? Ik geloof het niet. Ik denk het niet. Jullie kennen hem nog wel, moeilijke Havat, hè? Die ken ik nog wel. Grote man, fantastische man, groot bijbelleraar. En ik weet nog, jaren meegemaakt, dat hij elke eerste zondag van het nieuwe jaar sprak, daar stond hij op, en dat hij dan zei, dit is een nieuwjaarspreek en ik ben ervan overtuigd dat dit de laatste keer is, want dit jaar komt de Jezus terug. Dat heb ik ons 25 jaar op rij horen zeggen. En hij is inmiddels bij de Heer. Het is niet gebeurd. Is hij daarom falend, ongelovig? Ik denk het niet. Dit is wat de Heer wil. Dat wij hem echt terugverwachten. Dit is wat de Heer in ons leven wil. Paulus was een geestelijk man. En Paulus was er zo van overtuigd dat hij zo snel terugkwam. Dat is hij bij de levende. Daar was hij echt van overtuigd. Het is niet zo geweest. De Heer heeft nog heel veel mensen willen toevoegen. Laat ze blij zijn, ons ook. Maar dat maakt hem niet ongeloofwaardig tot een ongelovig of zwak mens. Integendeel. Het is heel goed om dat te denken. Wij die leven zullen overblijven tot de komst van de Heer, ontslapen en beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een oproep, met de stem van een aartsengel en een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Dit is hetzelfde uitdruk als net, hè? De in Jezus ontslapen. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. En ze zullen altijd bij de Heer zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Nou is het ook wel eens goed om gewoon eens andere boeken te lezen. Juist te lezen mensen die niet een opname geloven. Goede bijbelleraren die dit stukje uitleggen, die niet in de opname geloven. Ik heb het pas eentje gelezen. Heel fijn boek, echt heel mooi boek over Thessalonicenzen. En dit stukje zegt hij, ja kijk, zegt hij. Je moet even vergelijken met al die Oud-Testamentische profeten. Die hadden allemaal bloemrijke taal. We zitten onder de vijgenboom en alle beeldende taal. Zo moet je dit ook zien. Hier is een profeet aan het woord met beeldende taal. En je moet het ook niet letterlijk nemen, want dan kom je met gekke conclusies. Nou, ik denk het niet. Ik denk, als je dit leest, de taal van de Oud-Testamentische profeten, was inderdaad heel bloemrijk hier en daar, heel beeldend. Maar dit is geen beeldende taal. Dit zijn hele concrete, nuchtere uitdrukkingen. Paulus zegt heel nuchter, wij zullen de Heer tegenmoet gaan en hem dan zien in de wolken. Heel veel parallellen in woorden zie jij in dit stukje met Johannes 14, het vaderhuis. Heel veel parallellen. Het is veel later geschreven. Johannes Evangelie was veel later geschreven. Dus deze Paulus wist dat, is niet gelezen van Johannes Evangelie. Maar heel veel parallellen in de woorden. Het is dezelfde boodschap eigenlijk. Ik zal terugkomen om u tot mij te nemen, zegt hier Jezus. En die brengt u dus in het vaderhuis. Dat is het doel van deze opname. Brengen in het vaderhuis. Een hele mooie illustratie is het feit dat in een wolk is, dat het dan eigenlijk onzichtbaar is voor de rest van de wereld. In een wolk betekent de wereld zal het niet zien. Als wij de Heer Jezus zal onszelf ophalen en als we hem voor het eerst zullen zien en dan zullen wij een nieuw lichaam hebben, een verheerlijk lichaam, is het onzichtbaar voor de rest. Een heel mooie illustratie is Jozef, die eerst de bedienden wegstuurt en zich daarna openbaar maakt aan zijn broers. En ze weenden allemaal. Ik vind het zo mooi. Ze huilden allemaal. Zo ontroerend was dat. Als de Heer Jezus terugkomt, een aantal jaren later, dan zal de hele wereld dat zien. Matthäus 24. Want alle volken worden voor hem geroepen. En worden gescheiden, de bokken en de schapen. Meer erover nadenkt, hoe duidelijker het is, dat het nooit één gebeurtenis kan zijn. Het kan niet één gebeurtenis zijn. Het wordt laat, 8:30. Het is een heel ander onderwerp. Maar als je beide gebeurtenissen vergelijkt, deze en Johannes 14, enerzijds, en anderzijds de komst van de Heer Jezus in Matthäus 25, dat zijn duidelijk hele verschillende gebeurtenissen. En het kan ook niet anders, of er moeten jaren tussen zitten. En er zitten ook jaren tussen. De laatste jarenweek van Daniel. De 7 jaar van openbaringen. Hier begint het. Daarna komen de oordelen van God over deze aarde. Enerzijds het rechtvaardige oordeel van God over deze aarde. En anderzijds ook om nog zoveel mensen tot bekering te brengen. Want er komen nog heel veel mensen tot bekering in die periode, die 7 jaar. Voordat die oordelen beginnen, wordt zijn volk eerst uitgehaald. Brief aan de ene laatste brief in de openbaringen 3, hoe heet die nou? Philadelphia. Ik zal u bewaren voor de uren van de verzoeking. Ik bewaar je daarvoor. Zoals Lot uit Sodom gehaald is, voordat het oordeel over Sodom kwam. Zo wordt de gemeente gehaald. Voordat oordeel over deze aarde komt. Natuurlijk zijn ook daar mensen die daar verschil van mening over hebben. Tegenwoordig hoor je ook heel veel van de gedeeltelijke opname theorie. Dat is van gehoord, gedeeltelijke opname. We horen steeds meer mensen die zeggen, ja, zo eenvoudig is het niet. Weet je wat is, zeggen die mensen? Alleen de christenen die trouw zijn, worden opgenomen en de andere christenen moeten de hele verdrukking door. Dat is een gedeeltelijke opname. Persoonlijk ben ik geen fan van die theorie, want ik denk bij mezelf, nou, ik hoop het niet. Hè? Nee, daar heb ik heel even druk in te horen, ik heb weinig zin in. Maar ik geloof het ook niet. Ik geloof het ook niet op basis van de schrift. Als wij bij de Jezus horen, is dat 100% genade. Als wij vergeven zijn en een kind van God zijn, is dat 100% genade. Geen 80%, geen 70%. Het is niet zo dat wij een kind van de God zijn door 70% werk van de Heer Jezus en 30% onze inspanning. Dat geloof ik niet. De hele schrift spreekt er duidelijk over. Het is 100% genade. Als wij opgenomen worden, en er is nergens sprake van gedeeltelijke opname, als we opgenomen worden, is dat 100% genade. En niet 90% genade en een beetje inspanning. Nee hoor, wij gaan allemaal. Paulus. Ook dit stukje is eigenlijk, laat geen enkele ruimte voor een gedeeltelijke opname. Maar ik waardig dat die leer, onder andere de Watchmenie en ook door enkele anderen in Nederland, steeds meer om ons heen grijpt. Wat is nou het doel van deze dingen? Het doel is, zegt Paulus, troost elkaar met die woorden. En dat geldt eigenlijk voor alles. Het doel is niet dat wij verschrikkelijk slim worden, of dat we verschrikkelijk eigenwijs worden. Of dat het verschrikkelijk onze nieuwsgierigheid bevredigd wordt, daar gaat het eigenlijk niet om. Ik ben vaak, regelmatig op jongerenkringen uitgenodigd. Jongeren, want jongeren willen heel graag dingen horen over de toekomst. Ik vind ze vreselijk interessant. De verdrukking, wanneer is de opname, wat voor land gaat er aanvallen. Wat voor toestanden komen er dan? Komen er hongersnoden? Komen er atoomoorlogen enzovoort? Oh, is dat machtig interessant. En ik zeg dan wel eens van, ken jullie die serie De Laatste Bazuin? Ken je die serie? Boeken, een roman vorm De Laatste Bazuin. Ze hebben het in Amerika onderzocht. En de helft van de lezers van De Laatste Bazuin is geen christen. Ik geloof nergens in. Maar is wel vreselijk geïnteresseerd. Je kunt dus heel geïnteresseerd zijn. Oh, zit het Egypte een plan in de eindtijd? Heeft Iran een plan in de eindtijd? Komt er een aanval vanuit Turkije? Is de Turkse leider nu dit? En totaal niet geloven. Dat kan. Dat kan echt. Ronald Reagan, men noemt hem nu even drie grootste Amerikaanse presidenten, had twee teams in zijn kantoor. Eén team waren bijbelkenners. Echte bijbelkenners. En die zeiden van, nou, als je met Israël omgaat, dat staat er in de Bijbel. Als je met Iran omgaat, dat zegt de Bijbel over Iran. En het andere team waren astrologen. En die zeiden, je moet vandaag niet die wet indienen, want de sterren staan niet goed. Allebei kon, hè? Allebei vond hij boeiend. Allebei luisterde hij naar. Dat kan dus gewoon, hè? Dus de bedoeling van denken over de toekomst is ook helemaal niet van God, dat wij precies gaan weten wat er gebeurt, dat we lekker slim naar buiten lopen en zeggen van, nou, ik weet het wel. En in je hart denken dan toch weten wij veel meer dan de mensen om ons heen. De bedoeling is dat wij elkaar troosten met deze woorden. Wat God ons zegt, is bedoeld om ons te troosten. Wat God ons zegt, is bedoeld dat we elkaar kunnen troosten. Dat ons verdriet niet het verdriet is van een wereld die geen hoop heeft. Dat we wel hoop hebben. En dat we tegen elkaar kunnen zeggen, weet je, uiteindelijk komt het goed. Uiteindelijk komt het goed. We weten niet precies hoe. En we weten zeker niet wanneer. En we weten echt niet alles over welk land er eerst aan valt. Al dat soort dingen, daar kun je best over nadenken, maar dat hoeft ook niet allemaal. Het doel is dat je elkaar vertroost. En dat Johannes op een andere plaats zegt, wie deze hoop heeft, reinigt zich. Het doel is dat je leven daardoor gereinigd wordt, dat je leven daardoor heiligt. En dat je daardoor anders gaat leven. En dat je daardoor ook gewoon anders denkt. Dat is het. En het doel is vrede en rust en troost. En daarom worden een heleboel details op ons helemaal niet meegedeeld. En daarom is het ook helemaal niet altijd een teken. Je hebt van die mensen, elke dag zien ze overal tekenen. Dan zien ze een krantenbericht dat de Mike Pence heeft dan een hele mooie redenvoering afgehouden in Jeruzalem. Ze zeggen, ik zie eindtijdteken. Maar dat is helemaal niet. Het kan best zijn dat je daar allemaal heel erg mee bezig bent en toch gewoon leeft als een ongelovige. En de bedoeling is juist gewoon dat je elkaar troost, dat je ze heiligt, dat je een ander leven leidt. Nou, dat dit bestuderen van dit gedeelte ook daar bijgedragen heeft. Als de Heer dat in ons hart werkt. Amen.